Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Welkom bij Wielenflits, een podcast over wielrennen met Maxi Morsels.
En Degen Schaker.
Nummer 6 van Mathieu van der Poel is een feit. Dat is geen verrassing. Eigenlijk was heel weinig dit WK veldrijden in Tabor een verrassing. We zouden er een heel korte podcast van kunnen maken. Maar dat gaan we niet doen, want er was desalniettemin nog genoeg over te bespreken. En dat gaan we doen in deze aflevering van de Wielenflits podcast. Voorspellen is niet mijn allersterkste talent, maar dit WK heb ik voor mijn doen ontzettend veel goed voorspeld. Maar dat ligt niet per se aan mijzelf, want het was ook wel genoemd als het saaiste WK ooit in het veldrijden. Althans, dat zijn de woorden die Sven Nys in de mond heeft genomen.
Ja.
Nu is dat misschien een beetje een flauw begin om mee te starten, maar het is wel het geval.
Ja, ik denk dat in elke categorie in alle 7 wedstrijden eigenlijk gewoon de verwachte winnaar effectief gewonnen heeft. Ik denk dat we alleen bij de mixed relay op vrijdag en bij de vrouwen junioren op zaterdag spanning hebben gekregen. En voor de rest waren het eigenlijk alleen maar solo's. Saaie lange solo's. Dus ja, in die zin was het wel best saai.
Ja, en dan heb je het nu alleen over het koersverloop. Maar de hele opbouw ernaartoe.
Ja.
Geen relletjes. Nou, dat is ook wel eerst een keertje fijn voor de betrokkenen.
Mm-hmm.
Geen gedoe over het parcours. Of eigenlijk redelijk weinig. Geen andere tegenslagen. Ik weet nog, vorig jaar was ik denk wel het best gelezen bericht na Hoge Heide. Dat was niet het finishverslag. Dat was ook niet de reactie van Mathieu van der Poel.
Mm-hmm.
Maar het waren het bericht op en de foto's van de fotograaf die over het parcours heen hing. En waar hij toen met zijn schouder tegenaan beukte.
Ja.
Ook dat soort zaken. Allemaal niet. Geen Van der Poel in de persconferentie. Het is allemaal niet geweest dit WK. Dat maakt het zeer overzichtelijk om op terug te blikken. Dat gaan we doen. Want het doet weliswaar niks af aan de prestatie van der Poel.
Nee, zeker. Het was een feilloos WK voor hem. Ik denk ook dat we dan toch een pluim moeten geven aan de organisatie. Dat alles goed is verlopen. Zeker in dubbele hekken zullen we wel meegespeeld hebben. Dat het gewoon nul incidenten zijn op dit WK. Maar ja, aan de andere kant, hier en daar een klein beetje animo had wel gemogen. Ook Mathieu van der Poel zelf, zoals we in de podcast van zaterdag zeiden, heeft zo anoniem naar dit WK toegeleefd. Heeft zichzelf amper laten zien. Heeft inderdaad ook weinig met de pers gesproken. Dus het was eigenlijk alsof hij bijna niet heeft deelgenomen aan het WK.
Ja, weliswaar des te knapper, hè, hoe hij gewoon doet wat hij zelf wilde en wat iedereen van hem verwachtte door met overmacht te gaan winnen. Al was die aanloop redelijk zorgeloos voor hem. Dat vond hij zelf eigenlijk ook wel.
Ik was eigenlijk heel relaxed, moet ik zeggen. De laatste jaren is dat toch nog net iets anders dan vroeger, waar ik toch met meer zenuwen aan de start stond. En voor mij is dat natuurlijk wel fijn. Ja,
dat dit WK een beetje peper en zout mist, dat gaan we nu afsluiten. Ik heb er nog één interessante take over wat Adrie van der Poel na aflopen vertelde. Die zei, ze hadden het parcours gewoon langer afgesloten moeten laten. Nu kon je al eigenlijk onbeperkt voorafgaand aan het WK over het parcours rijden. En daardoor is het kapot gereden. Vorig jaar hebben ze in Hoge Heide heel strikt alleen bij trainingen het parcours geopend. Mm-hmm. Waardoor ook de ondergrond niet zo omgeploegd raakte als wat nu het geval was. En daardoor was in zijn ogen een onnodig zwaar WK geworden. Vond ik eigenlijk wel een interessante.
Ja, en dat was ook wat we vrijdag zagen bij de mixed relay. Was er ook nog spanning, omdat het parcours gewoon nog heel hard bij lag. En daardoor werd het een iets snellere cross. En dat creëert gewoon automatisch spanning. Dat hebben we gezien in Hoge Heide, hebben we gezien in Benidorm. Een snelle cross zorgt gewoon voor meer tactische cross. Renners die sprinten voor de zegen, zoals we zagen in de mixed relay. En ja, exact, dat is de reden dat we, iets ook wat Sven Nys zei, die weerstemperaturen en dan inderdaad het feit dat er zoveel over gereden is, heeft er gewoon voor gezorgd dat het een zware ploetercross werd, waar de sterkste automatisch naar boven kwamen.
Ja, wel een schitterend WK, zei iedereen ook wat betreft de sfeer vandaag. Heel veel man op de been. Mm-hmm. En Hoe ze het hier gedaan hebben, ik weet het niet. Wij maakten ons vanochtend best een beetje zorgen. We sliepen op een half uurtje van Tabor af. Extra vroeg vertrokken om maar niet in de file te komen. Ja, hoe lang hebben we in de file gestaan uiteindelijk?
0 minuten.
Ja, gewoon niet. Dus het was hartstikke druk al op het WK-parcours. Ja. Maar gewoon niet in de file gestaan. Dat is wel iets wat zeer bewonderenswaardig is voor de organisatie hier.
Alsof elke van een tentje had opgesteld net buiten de muur. Ik weet niet hoe die hierin zijn geraakt.
Waarschijnlijk heel veel toegangswegen hier naar Tabor. En de vraag die eigenlijk vooraf aan het WK opborrelde en die vandaag nog niet helemaal beantwoord is, of eigenlijk gewoon niet beantwoord is: hoe lang blijft Van der Poel nog in de cross? Dat is toch wel hetgeen wat we overhouden aan dit WK. Maar nog altijd een vraag die niet beantwoord is.
Ja, inderdaad. Hij is de puzzel gewoon nog zelf aan het leggen. En hij blijft maar twijfelen. In het begin van het seizoen zei hij ook dat dat zegerrecord van Erik de Vlaming. Erik de Vlaming heeft 7 keer het wereldkampioenschap veldrijden gewonnen. Van der Poel zit nu aan 6. Van der Poel zei dat het wel een record is dat hem bezighoudt. Daar is hij ook al op teruggekomen. Ja. Bij nu de persconferentie in de afloop zegt hij van jawel, dit is eigenlijk het enige wat mij nog motiveert om te blijven crossen. Wat toch ook wel een bijzondere uitspraak is. Dat echt het enige is wat hem hier houdt. En ja, die twijfel. Soms krijg ik het gevoel, hij gaat gewoon blijven crossen. Soms ook weer niet. Het is echt, er is geen lijn op te trekken. Het is heel onduidelijk.
Ja, de ene keer is het dus wel die twijfels. Nu dus weer dat record. Is wel een beetje ook hoe hij dat op de weg liet doorschemeren. Ja. Altijd gezegd van, nou, ik wil gewoon wedstrijden winnen. Nou, na het WK liet hij het WK op de weg, liet hij wel doorschemeren toch een lijstje te hebben met koersen die hij per se gewonnen wil hebben. Nou, er stond als WK wielrennen uiteraard hoog op. Maar ook Milan-San Remo en Parijs-Roubaix onder andere. Ja, nu dus in het veld rijden, precies hetzelfde. Ja. Alleen één ding wat we wel wijs zijn geworden, dat is eigenlijk ook de inschatting die ik maakte van, wat ben ik hem dan aan het twijfelen? Want hij heeft eerder ook gezegd, ja, het is een goede manier om te trainen in de winter. Ja. In functie op het veldrijden. Nou ja, waarom hij nu toch gaat twijfelen is, dat legt hij uit.
Ja, vooral denk meer en meer op de weg gefocust. En dat crossen blijft een goede training, maar er komt heel veel bij kijken. Het is niet alleen het uurtje cross wat je doet. Dus het vergt wel wat energie.
Ja, ik kan me er ook wel wat bij voorstellen. Als je ziet wat er allemaal rondom hem gebeurt en op een crossdag wilt iedereen iets van hem. Hij zegt er ook in het interview na afloop van de persconferentie, het uurtje crossen is niet eens het zwaarste van de dag.
Nee, hij zei dat is misschien wel het makkelijkste. Dat is echt bizar, hè? Als je dat op een dag, dat je wereldkampioen zegt van dat uurtje was het minst zware van de dag, en dan heeft hij het over de fans die eigenlijk heel veel van hem vragen, en het kost gewoon echt bijzonder veel energie. Ik kan me ook wel iets bij voorstellen, als je staat op te warmen en er staan paar honderd man naar u te kijken en iedereen vraagt een foto, iedereen vraagt een handtekening, ook na de opwarming exact hetzelfde, en hij maakt er ook wel tijd voor, wat hem ook wel siert, maar het vraagt gewoon zoveel energie van hem.
Ja, en dat heb je natuurlijk niet als je een dag lekker in Spanje aan het trainen bent. Dan doe je een zware training, je komt thuis en je hoeft niks, niet vooraf, niet achteraf.
Ja.
Vandaag was ik wel heel tekenend, hè? Weggestopt, echt verscholen voor het publiek in een tentje aan het opwarmen. Mm-hmm. Ja, en daarna als een eigenlijk de eerste pijl die afschoot was van het tentje, gauw door de mensenmassa richting de start, gauw het parcours op, om daar vervolgens achter de hekken te zitten waar dan niemand meer bij hem kon komen. Is natuurlijk te begrijpen, maar wanneer zou dan die winter gaan plaatsvinden dat hij de crossing gaat? Wat was het antwoord erop?
Hij weet het niet.
Nee.
Hij weet het niet. Er zijn ook wel verschillende redenen daarvoor, voor die twijfels. Ik denk dat we wel een aantal moeten aanhalen. Er is natuurlijk misschien wel een van de belangrijkste, het financiële aspect. Daar moeten we niet voor liegen, om het zo te zeggen. Van der Poel verdient gewoon heel veel geld met de crossen. Ik denk als wij zijn startgelden voor onze neus zouden geschoven krijgen, dat we allemaal zouden achterovervallen voor hoeveel geld dat gaat. En als hij in zijn winter in ieder geval niet zou crossen, dan denk ik dat hij dan opeens meer dan 100.000 euro verliest.
Ja, je hebt het al gauw tussen de 15.000 en 20.000 euro wat hij voor een cross krijgt. Misschien zelfs wel iets hoger, maar het zit in ieder geval in deze regio. Dat is natuurlijk een ontzettende sloot geld. Ik heb ook nog aan Adrie van der Poel gevraagd van wanneer verwacht jij dat die winter wel eens eraan gaat komen zonder cross. Maar die vraag ontweekt hij een beetje.
Ja, weet ik niet. Het kan goed zijn dat hij volgend jaar in september weer een heel andere gedachte heeft. De ploeg, wij als ouders, wij staan voor hem klaar. Als hij volgend jaar weer 10 crossjes wilt rijden, zullen we hem ondersteunen waar we kunnen. En dat zien we later weer wel.
Ja, en het is ook wat Van der Poel blijft herhalen. Ook als hij het zou willen, is het niet een beslissing die hij alleen kan nemen. Hij moet daarvoor overleggen. Nou, zijn wij ook gaan kijken, oké, met wie moet hij dat dan overleggen? Eerste station is zijn ploeg natuurlijk. Zijn ploegleiding, de gebroeders Roodhoofd. Die moeten er natuurlijk ook wat van vinden.
Ja.
Die vraag heb jij bij Christophe neergelegd.
Ja, Christophe Roodhoofd zei eigenlijk in de eerste plaats dat ze het er onderling nog niet over gehad hebben. Wat ook wel wil zeggen dat het er misschien wel niet direct zit aan te komen in de winter zonder Van der Poel. Roodhoofd zei ook zelf van, ja, ik zie het gewoon niet direct gebeuren. En ja, hij gaf ook wel een beetje aan, het is gewoon een extreem complexe puzzel om te leggen. Er zijn meerdere factoren, waaronder ook gewoon de ploeg die verbonden is in een aantal sponsoren. En die sponsoren, ja, die rekenen gewoon zo hard op Van der Poel in de cross. Een van de belangrijkste is natuurlijk de fietssponsor, Canyon. Ja, hoeveel visibiliteit die verdienen door Van der Poel. Hij zet vandaag ook nog die fiets extra in de verre naar de streep door vanaf te stappen en naar te wijzen. Ja, als Van der Poel opeens stopt met een van die disciplines, ja, dat is gewoon een hap uit het budget dat de ploeg zou kunnen krijgen. Dus ook daar zijn er heel veel belangen die spelen.
Ja, en je ziet ook gewoon, hij draagt de ploeg. Natuurlijk rijden er genoeg renners, zeker bij de Wultenformatie, dat het echt niet alleen maar Van der Poel is. Dat zie je natuurlijk ook wel in de periodes dat hij wat minder koerst. Maar ja, hij is wel het boegbeeld. En in het veld is hij dat in de weken dat hij er is. Ja, nog meer dan ooit. Hij draagt het wielrennen. Hij kan gewoon niet zomaar stoppen met crossen.
Nee, ik denk als we nu even Van der Poel wegdenken bij de Alpes in de Koning, dan de volgende kopman is dan, denk ik, Niels van der Putten. Ja. En dan spreken we al over top 10 of top 5. Dan, heel die ploeg staat of valt gewoon met hem.
Zelfs bij de UCI zeggen ze, ja, we gaan het niet helemaal naar hun toe ontwikkelen, zeg maar, het opstellen van de kalender. Ja. Maar houden ze er wel gewoon een beetje rekening mee om te kijken hoe ze het binnen het mogelijke een kalender opbouwen die past bij de grote drie. Bij dus Van der Poel, Van Aert en Pidcock. Natuurlijk, als je zegt van, bestaat er een cross zonder die mannen? Dan zeggen ze allemaal ja, want er zijn meer toppers en de cross is groot genoeg. Ja, we hadden ook een spannendere wedstrijd vandaag gezien. Maar met alle koersen die nu al op de weg bezig zijn. En met, wat is het, ronde van Valencia onder andere. Ja. Ster van Bessèges. Dit weekend in de statistieken bij onze wielerflits was het echt, moest Sven van Empel, die berichten werden echt niet heel veel beter gelezen dan, dan die van deze kleine koersen.
Ja. Ja, ik zou dan toch durven nadenken om het WK iets op te schuiven en niet dan naar het einde van de kerstperiode, maar waarom niet midden januari? Dat is dan nog net op tijd, net als het rond de trainingsstage van de ploegen trekt en dan misschien net ervoor, dat we dan daarna gewoon rechtstreeks op stage kunnen, dan is de weg nu niet aan de gang, dan is er veel meer animo rond en dan is het misschien ook weer makkelijker om Wout van Aert op het WK te krijgen, omdat die dan zegt van, ja, ik heb dan daarna na het WK nog een trainingsstage, dus kan ik ook wel die opbouw weer gebruiken en mis ik niks richting het voorjaar, want ja, nu het sneeuwt gewoon volledig onder.
Ja. Hoe bang zou Van der Poel zijn voor de opkomende generatiecrossers? Zou dat meespelen in die twijfel?
Nee, ik denk dat hij daar totaal niet mee bezig is. Ik denk dat we het dan vooral hebben over Thibaut Nijs en Pim Ronnaert. Pim Ronnaert die echt een goede cross rijdt vandaag, die vierde wordt. Die twee die gaan echt wel beter worden. Die gaan echt wel de grote toppers worden in de cross. Die gaan denk ik volgens mij iedereen voorbij steken. Maar ik denk dat Van der Poel daar totaal niet mee bezig is. En ik denk dat hij ook nog altijd een aantal treders hoger zal staan, ook binnen 2, 3, 4 jaar.
Ja, als je natuurlijk ook kijkt naar hij heeft dan nooit met zo'n grote afstand boven de rest gestaan.
Ja, ik Van der Poel zou bij wijze van spreken op een lekke band kunnen starten vandaag en nog winnen. Dat is misschien iets te onrespectvol naar zijn concurrenten, maar Ja, op 19% wint hij toch.
Ja. Laten we even naar het koersverloop toe gaan. Hoe lang is het spannend geweest?
Ik denk 4 minuten. Het was een minuut langer dan de bondscoach van Toeren uit had voorspeld.
Ja. Was de hoop commentaar op van, joh, dat gaat veel te lang zijn. Nou, ik vond dat het toch aardig dichtbij in de buurt zat.
Ja, nee, is waar. Is dat goed getimed. Het was eigenlijk Niels van der Putten die de rol van de kamikaze op zich nam. Die altijd wel vrij goed start, die wel snel is. Maar dat is ook eigenlijk de verkeerde man om daar te zitten. Stel nu dat daar Thibaut Nijs zit, die toch dat in zich heeft om het te durven en te durven meegaan, dan hadden we misschien toch 10.
Maar waarom de verkeerde man? Omdat het ook een ploegmaat is van de Poel?
Niet zo putten.
Qua club...
Ik denk gewoon de verkeerde man qua intrinsieke klasse, gewoon qua talent. Ik denk dat Thibaut Nijs wel talent heeft om net ook die ene versnelling mee te gaan. 1 keer mee in het rood te gaan. Dat kan Thibaut Nijs wel, denk ik. Maar die zat gewoon veel te ver. Had echt een slechte start.
De enige fase die je echt zou moeten terugkijken is de start. Want daar gebeurde een hoop. Daar gebeurde een hoop.
Ja.
Van de Haar die doortrapte.
Mm-hmm.
Te veel power in zijn benen. Maakte hij er zelf als grapje van. Thibaut Nijs die zijn uit zijn pedaal schoot, of in ieder geval.
Ja, start gewoon volledig gemist, inderdaad.
Ja, door het voorval van Lars van der Haar, Michael van Toornhout, die wordt opgehouden.
Mm-hmm.
Ja.
Dat zijn al 3 namen die in principe het zouden durven misschien om mee te gaan. Ook Pim Ronhaar was niet al te goed weg. Zat al sinds niet in het spoor van Van der Poel. Het was eigenlijk alleen Joris Nieuwenhuis die dan toch nog de sprong maakte. En die, dat moeten we wel zeggen, echt een bijzonder sterke koersreeds. Heel even leek die dichter te komen en was er heel even dat wij zelfs twijfelden van zou het gebeuren, zou Joris Nieuwenhuis het dichtrijden, maar dat was...
Dat was tot half koers zat hij op zo'n 15 seconden. Ja. Dat werd toen niet heel veel meer, maar eigenlijk na half cross. Laten we luisteren naar de Nieuwenhuis, want die legt het zelf perfect uit.
Ik voelde natuurlijk ook hoe ik me voel op dat moment. En ik zei tegen mezelf van ik moet niet over die limiet gaan. En dat heb ik toch een beetje gedaan al. Daar had ik in mijn hoofd ging het echt van, oké, ik wil gewoon zorgen dat dat gat achter mij zo groot mogelijk wordt. En natuurlijk, stel er gebeurt wat, dat kan altijd, dan moet ik ook staan. Maar ik was gewoon met mijn eigen wedstrijd bezig.
Ja, Nieuwenhuis een dijk van een wedstrijd gereden. Best of the rest, wie ook een hele goede wedstrijd reed, Michael van Toornhout. Mm-hmm. Wat ik dus net zei, start gemist. Doordat hij werd opgehouden door Lars van der Haar. Maar wel eens opgebokst naar de derde plek. Ja, en boede dus ervan. Nou ja, redde daarmee het Belgische WK.
Ja.
En boede Nederland ervan om voor het eerst bij de profs een volledig Nederlands podium te maken.
Ja. Als Belg zeg ik dan gelukkig maar. Maar ik vind het wel weer treffend hier hoe Michael van Toornhout bewijst dat hij gewoon echt het schoolvoorbeeld is van een kampioenschapsrenner. Hij is echt wel de moderne Erwin Vervecke. En het is ook, hij ontkent het zelf ook altijd, wat ik ook al wel opvallend vind.
Ja, ik heb het hem gevraagd en hij zegt zo van ja, ik zei de laatste tijd al wel aardig.
Ja, dat was eigenlijk mijn eerste doel, goed weg zijn in de start. En dat mislukte volledig door Lars eerst zijn pedaalschoot. Maar goed, dat kan gebeuren. En dan heb ik direct die knop omgedraaid om zo snel mogelijk naar voren te rijden. En op zich had ik wel een goede dag. Dus misschien kon ik nog meestrijden voor die tweede plaats. Maar 2 of 3 op een WK maakt niet heel veel uit. Maar goed, op het podium is wel mooi.
Hey, bewijs maar weer dat je een echte kampioenschapsrenner bent.
Ja, ik denk dat de voorbije weken wel allemaal heel goed waren. Vanaf het WK was wel goed. Dus ik hoop om wel nog een paar mooie uitslagen te rijden de komende week.
Ja, mij verbaasde toch wel ook hoe dat eigenlijk helemaal geen punt meer was bij Michael van Toornhout. Ik zie nog 2 maanden geleden dat hij half koers in crossen echt stond te snikken over zijn stuur gebogen van het marcheerde allemaal niet. Mm-hmm. En nu 2 maanden later rijdt hij podium op het WK. En hij zelf is er koeltjes mee. Ja, een medaille op een WK is altijd mooi meegenomen.
Ja.
Goed, is het natuurlijk ook
vooral mooi meegenomen.
Ja, het is natuurlijk ook van Toornhout ten voeten uit die volgens mij doodongelukkig voor iedere microfoon staat. Het is niet iets waar hij voor in de wieg gelegd is.
Nee.
Maar goed, red is wel het Belgische WK. Wat volgens mij wel een doembeeld was van jullie om een WK met alleen maar Nederlands op het podium te hebben.
Ja, de Belgische bondscoach zei op voorhand van, dan zal ik wel moeten evalueren hoe het zal geweest zijn, hoe de race zal verlopen zijn, maar dat zou eigenlijk wel echt een drama zijn geweest. Dan moet je daar niet onnozel over doen. Dat is echt wel het grootste doemscenario voor het Belgische veldrijden.
Ja. Heel veel tactiek was er bij de Nederlandse en de Belgische ploegen niet wel ietsje. Ronnaar vroeg ik er nog naar van wat was nou het plan. In eerste instantie zegt hij, dat was geen plan. Nou, dat was wel een plan. Na 30 seconden, of bij een voorsprong van 30 seconden van Der Poel, mochten ze achter hem aan gaan rijden. Nou ja, dat heeft volgens mij iedereen geprobeerd. En vervolgens reed hij alleen maar verder weg. Nog wel opvallende namen in de top 10. Van zeker ook Boros in zijn thuis-WK. Zesde.
Ja.
Zeer knap. En er werd voor één iemand harder geklapt dan Van der Poel. En dat was echt een prestatie vandaag.
Ja.
Nou goed, dat is ook wel weer te begrijpen voor de man die afscheid nam vandaag.
Ja.
Stieber.
Ja.
Ging als laatste het veld in.
Ja.
Ik zou bijna vragen, deed hij dat bewust om gewoon
zo lang mogelijk te genieten van de fans.
Ja.
Ja, het was wel bijzonder om te zien. Ook tijdens de opwarming voor de wedstrijd. Toen ze rondjes reden op de start- en finishstrook. Het publiek werd echt compleet gek toen Stieber zich liet zien. En dat was echt wel een mooi beeld.
Heel mooi afscheid. Ook op het podium gehuldigd samen met Van der Poel. We hebben ook nog nieuws gemaakt.
Mm-hmm.
En dat is ook dat er een deel van het nieuws is dat er nog geen nieuws is aangaande de kalender. We zitten er. Ik denk dat ze een beetje gek aan het worden zijn, want we zitten er best wel naar te vragen. Maar ja, het is ook gewoon groot en belangrijk. In België zitten de meeste organisatoren gewoon in het ongewisse. Mm-hmm. Wanneer hun en of hun koers of cross überhaupt wel op de kalender komt te staan. Nou, inmiddels is dus duidelijk dat over een kleine maand hopen op een kalender te hebben.
Mm-hmm.
Tijdens de Vlaamse voorjaarsklassiekers zou dat dan bekend moeten gaan worden. En dan was er natuurlijk nog die regel, moet ik zeggen, die Lapartien van plan was in te stellen, dat je bij het schrappen van een wereldbekermansje dat tot uitsluiting op het WK zou leiden. Nou, vorige week werd er nog vrolijk tegen ons gezegd dat die regel er daadwerkelijk ging komen. Nou, er komt ook een regel, wel een afgezwakte. Eigenlijk hele passage van dat het WK-deelname, dat daar een streep door komt, dat is geschrapt. Wel gaan ze met iets komen wat de wereldbeker belangrijker moet gaan maken. Dat gewaarborgd blijft. Wat de details daarvan zijn, is nog altijd onbekend. Eerst is het aan de federaties, de UCI wil dat eerst aan de federaties laten weten. En daarna is het aan ons om de media om dat naar buiten te gaan laten komen. Dus ze wilden er geen heksenketel van maken, zei Peter van der Nabelen.
Ja, gelukkig. Maar ik denk dat het ook hartstikke belachelijk zou zijn als er opeens renners zouden laten schrappen op de deelnemerslijst en als ze een wereldbeker overslaan, zou echt nergens op slaan. Ik denk ook dat het juridisch niet hard te maken zou zijn.
Nee, het is vooral ook heel erg lastig te waarborgen. Hoe ga je het controleren? Hoe ga je nou echt voor zorgen dat renners met een valide reden dan een wereldbeker mogen overslaan? Ik bedoel, dan ga je de situatie krijgen dat iedereen zich ziek veinst en daarmee eronder uit zou kunnen komen. Dus dat zou heel gek zijn. Nou ja, gaat niet gebeuren. En dat is maar goed ook voor ons voorlopig dan ook eventjes een punt achter dit punt. We hebben een actie, deze podcastserie. Je kunt Ride Magazine met flinke korting kopen. Podcast 30 is de code voor 30% korting op het winternummer, het tijdloze winternummer van Ride Magazine. Met onder andere dus een groot interview met de wereldkampioen, met Mathieu van der Poel. Maar ook gaan we met Pozzato terug in de tijd. Vertelt hij over zijn Katusha Italiaanse trui. Een heel mooie verhaal is dat geworden. Shirin van Androoy, we hebben haar op dit WK helaas niet gezien. Maar jij hebt haar uitgebreid aan de tand gevoeld. En ook zijn we op bezoek gegaan bij Wouter Poels. Het nummer kun je dus bestellen op ridemagazine.nl en ook op wielerflits.nl. Met podcast 30 bij de coupon invulveld krijg je 30% korting op de aanschafprijs. Er is nog één grote vraag die open staat. En dat is van wanneer gaan we Mathieu van der Poel weer zien. Zijn crossseizoen zit erop.
Ja.
En wanneer we hem voor het eerst weer in die regenboogtrui in de weg gaat zien, is nog een vraagteken.
Ja, zowel Christophe Roto als Mathieu van der Poel waren het achterste van hun tong nog niet laten zien. Ze vertelden beide dat de beslissing binnen een tweetal weken zal bekendgemaakt worden op een persmoment van de ploeg. Dus Van der Poel zei dat hij nu vakantie gaat nemen, dan weer rustig gaat opbouwen richting de klassiekers. En dan zullen we binnen een tweetal weken weten hoe zijn planning er gaat uitzien.
Ik ben vooral heel benieuwd, gaan we hem nog voor Milaan-San Remo zien? Ik neem aan dat hij wel Milaan-San Remo gaat rijden. Maar hij heeft natuurlijk al eerder laten zien dat hij dat via training prima... aan de dag kan staan als hij daar zonder veel koers naar naartoe gaat. Ja. Bijvoorbeeld ook een Coppa Bartoli zou een prima eerste koers voor hem weer kunnen zijn op de weg. En daarna zijn eigenlijk nog twee hele grote vragen.
Ja.
Wordt het Giro of Tour? En wordt het mountainbike of wegrace of mountainbike en wegrace op de Olympische Spelen? Ik zou zeggen Giro en beide koersen op de Olympische Spelen.
Mm-hmm.
Maar ja, kan je een Tour de France overslaan? Kan je dat maken? En wil je dat überhaupt wel als wereldkampioen?
Ja, ik denk eigenlijk wel dat de Tour wel gaat overslaan. Ik ga even terug naar Baal, naar 1 januari. En toen vroeg ik hem van, als je één koers mocht kiezen om te winnen in 2024, wat is het dan? En dan zei hij toch die Olympische medaille. Ik vroeg hem, hij staat op de weg in de mountainbike. Dat wist hij toen nog niet. Maar daarmee maak je eigenlijk wel duidelijk van, de Olympische Spelen is zijn hoofddoel van 2024. En dan is gewoon de meest logische keuze om de Tour de France over te slaan.
Ja, zou betekenen dat we voor het tweede jaar op rij geen wereldkampioen in de Tour gaan zien. En ook in dat geval geen Van der Poel en geen Van Aert in de Tour.
Ja, dat is wel een heel bijzondere statistiekje. Dat zal de fans niet al te blij maken.
Ik denk wel een hele hoop wielrenners.
Ja, en misschien zie je Van der Poel nog een keer in de Vuelta. Dus dat is dan weer dubbel zo mooi. Dat we in de Giro en de Vuelta dit jaar wel Van Aert en Van der Poel zien.
Ja, die vraag die blijft dus nog eventjes openstaan. Over twee weken na zijn vakantie gaat daar naar alle waarschijnlijkheid antwoord op volgen. In ieder geval over wanneer we hem voor het eerst weer aan het werk gaan zien. Goed, dit was de podcast vanaf het WK in Tabor. We zijn de komende week gewoon weer terug met een reguliere. Wij veranderen het geweer van schouder en gaan ons nu met name richten op het wegseizoen. Want jeetje, wat is er alweer een hoop gebeurd in alle voorbereidingskoersen. Nou, wat ons daarin is opgevallen en vooral het nieuws wat daaruit voortgekomen is, komende week weer in een nieuwe podcast. En ondertussen natuurlijk alles te lezen op wielenflits.nl en wielenflits.be.
Yes.
Hartelijk dank voor het luisteren of voor het kijken. En graag tot een volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.